Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 33 en daarvan vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardige, verheft de Heer. Psalm 33, vers 1. Ons geloof belijden, samen met de kerk van de hervorming. We nemen de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis op onze lippen en in ons hart. En daar zullen we straks in de verkondiging dan ook verder over nadenken. En als we dat beleden hebben, zingen we Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar raad deze woorden. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is één, enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Amen. We lezen vanmiddag het woord van de Heere uit Romeinen 10, vers 1 tot en met vers 13. Romeinen 10, 1 tot 13 is de schriftlezing. Daar lezen we het heilige woord van de Heere aldus. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij preken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt: ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen, en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere aanroepen, zal zalig worden. Tot zover het evangelie. En laten we dat dan maar snel gaan doen. De naam van de Heere aanroepen, zodat wij zalig worden. Heere in de hemel, wat een heerlijke belofte. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En zo komen wij bij u, om u aan te roepen. God van het verbond. God die uw Zoon gezonden hebt naar deze aarde. God die naar zondaren omziet. God die uw geest in deze wereld zendt om uw woord te verkondigen. En die ons leven vernieuwt, zodat wij luisteren naar dat woord en het geloven. Want de schrift zegt: ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat is het evangelie. Wanneer wij u vertrouwen, zult u ons niet beschamen. Dan mogen wij geloven dat er niets is dat tussen u en ons instaat. Dan mogen wij geloven en vast hopen dat u met ons leven en met deze wereld uw plan zult volbrengen. Heere God, leer ons dan met ons hart te geloven en met onze mond te belijden. Met ons hart te geloven tot gerechtigheid en met onze mond te belijden tot zaligheid. Als we luisteren naar de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis en in die woorden van die opa's en oma's uit de 16e eeuw horen wat de kerk uit uw woord heeft opgediept, wat ze heeft willen zeggen over u en wij luisteren en meezeggen, meezingen in dat koor, dat probeert woorden te geven uit uw woord, aan uw heerlijkheid, aan uw goedheid. Heere, dan bidden we dat u zelf met uw geest in ons midden bent. Open ons hart, open ons verstand, open de mond van uw dienaar en wees met ons deze dienst. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Jongens en meisjes, jullie gaan bijna naar de zondagschool, maar voordat jullie daar naartoe gaan, wil ik eigenlijk nog even iets vertellen over wat wij gaan doen. We hebben net een stukje gelezen, dat was anders dan anders. En normaal hebben we de 12 artikelen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige enzovoort. Vanmiddag hebben we een stukje gelezen uit een boekje dat heet De Nederlandse Geloofsbelijdenis, geschreven door een dominee, Guido de Bret, die dat heeft geschreven voor de kerk en daarin uitlegt wat wij geloven. Die Guido de Bret was dominee, maar die was dominee in een tijd waarin je eigenlijk niet dominee mocht zijn. Waarin je eigenlijk ook geen kerk mocht zijn. Hij moest vluchten voor zijn leven. Dan was hij weer in Engeland, dan was hij weer in Zwitserland. En uiteindelijk hebben ze hem opgepakt en hebben ze hem opgehangen. Toen was hij nog maar 45 jaar oud. En die kerk en die dominee, die hebben geprobeerd om de woorden te brengen wie de Heere God is. En daar gaan we strakjes naar luisteren. Maar het orgel gaat onder de collecte daar al iets van laten horen. We luisteren namelijk naar een gezang dat Bach op muziek heeft gezet. Herr Gott, nun schloß den Himmel auf. Heere God, doe nu de hemel open. Dat is een gezang van Simeon. Die kennen jullie wel, hè? Simeon uit de tempel. Die oude Simeon die zegt, Heere, nu heb ik de Heer Jezus vastgehouden. Nu heb ik uw zaligheid gezien. Nu kan ik naar de hemel gaan. Ik heb geleden en gestreden, maar nu is mijn leven voltooid en kan ik met een gerust hart sterven. Dat is de taal van Simeon, dat is de taal van de kerk in de 16e eeuw van Guido de Bret. De woorden van de hoogbejaarde Simeon die, zoals God hem heeft beloofd, zijn verlosser heeft aanschouwd. Als je nou het orgel hoort, je moet maar even blijven zitten totdat het orgel helemaal klaar is. En dan pas naar de zondagsschool gaat, dan hoor je drie dingen. Je hoort de melodie van het lied. Dat is eigenlijk een beetje slepend, heel rustig. En tegelijk hoor je een muziekje dat de hele tijd op en neer gaat. Als voetjes die heen en weer lopen. En soms, dan struiken ze een beetje. Dat zijn de voeten van Simeon die heel snel naar de Heer Jezus toe wil. Want hij houdt van de Heer Jezus en hij wil bij de Heer Jezus zijn. Maar hij is oud. Soms dan struikelt hij. En het pedaal, dus de wat donkerdere tonen, die doen steeds klop, klop. Hij klopt op de deur van de hemel. Heere God, ik heb de Heer Jezus gezien en nou wil ik bij u zijn. Nou, en dan moet je daar maar eens over nadenken. Heer Jezus is naar de aarde gekomen, is voor ons gestorven. Bent u nou net als Simeon? Dat je zoveel van de Heer Jezus houdt, dat je naar hem toe rent. Dat je op de deur van de hemel klopt en zegt, Heere God, het is goed. Het liefste wat ik wil, dat is om bij u te zijn. Nou, dan gaan we naar luisteren. Herr Gott, nun schloß den Himmel auf. En dan mag u uw gave geven. Eerste collecte voor de diaconie, tweede collecte voor de zending, derde collecte voor de kerk. En dan zingen we ter inleiding op de preek Psalm 34 vers 1 en 2. Dat zijn eigenlijk net zulke woorden als de lofzang van Simeon. Heere God, ik heb u gezien, ik wil bij u zijn. Dus die sluiten dan precies aan op wat we horen in de preek en bij het orgelspel. Psalm 34 vers 1 en 2 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 8, een versie van Weerklank, vers 1, 2, 3 en 4. Ik begon zoals altijd bij 1773, Psalm 108, vers 2. Daar zaten best wel een aantal ingewikkelde woorden in, dus toen ging ik naar Weerklank. Maar die houdt zich iets strakker aan de tekst van de Bijbel, dus dan wordt het ingekort. En dus is vers 1 te vinden aan het eind van vers 1 en aan het begin van vers 2. Maar het einde van vers 2 sluit weer zo nauw aan op vers 3, dat ik dacht, ja, die kan ik niet weglaten. En dan had ik 1, 2 en 3, nou, dan zingen we ze ook maar alle vier. Dus vandaar, we begonnen bij 108 vers 2 in 1773, maar we komen uiteindelijk uit bij 108, 1, 2, 3 en 4 in de versie van Weerklank. We lezen nog een keer met elkaar een Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is één enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Boven de preek heb ik geschreven, belijden. Twee punten, het hart op de tong over de God van ons hart. Belijden, 1, het hart op de tong, 2, over de God van ons hart. Gemeente des Heren, hoe kun je praten over je geloof? Dat is de vraag waar we ons de komende weken aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis mee bezighouden. Want dat is wat de Nederlandse geloofsbelijdenis doet. Praten over het geloof met anderen. En dat in tegenstelling tot de Heidelbergse catechismus. Want de Heidelbergse catechismus leert kinderen van de kerk wie de Heere God is en wat het betekent om hem te geloven. En de Nederlandse geloofsbelijdenis legt aan mensen buiten de kerk uit wat je gelooft en waarom je dat gelooft. Waarom zou je eigenlijk praten over je geloof? De Nederlandse geloofsbelijdenis begint dan heel open en eerlijk, een beetje stoer ook wel. Wij geloven en belijden. Dus twee woorden bij elkaar, geloven en belijden. Het hart geloven en de mond belijden. Zo hebben we het ook bij Paulus gelezen, Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Waarom zou je praten over je geloof? Nou, geloven en belijden horen bij elkaar. Wil het goed zijn? Wil het zalig zijn? Geloven is altijd geloven met het hart op de tong. Waarvan je hebt gehoord en wat je gelooft, daarover wil je spreken. Maar wanneer dan? Wanneer spreek je over wat er in je hart leeft? Nou, wanneer de handen vragen oproepen. En wij hebben het pas met het bezinningsuur bij het avondmaal gezien. Aan het begin van het avondmaalsformulier staat die drieslag centraal van hoofd, mond en handen. Wij hebben gezondigd met onze woorden, met onze gedachten en met onze werken. En aan het einde van het avondmaal, als we van die tafel komen en de Heere willen loven, dan gaat het weer om die drieslag. Ik wil u loven met mijn hart. Ik wil u loven met mijn hand. En laten mijn daden nou bewijzen dat ik aan het avondmaal geweest ben. En zo is het bij de Nederlandse geloofsbelijdenis. De christenen van de hervorming hebben dingen gedaan. Revolutionaire dingen gedaan. Dingen die vragen oproepen. Dingen die weerstand oproepen. En dan worden ze dus uitgedaagd om te spreken. Wat is er in je hart? Dus het zijn de daden van de handen die roepen om uit te spreken wat er in het hart leeft. Dit boekje is geschreven, ik zei het al, door Guido de Bray. Ja, hij schrijft dat, het lijkt heel erg op de Franse geloofsbelijdenis die op haar beurt weer door Calvijn was opgeschreven. Maar hij schrijft dit boekje 37 jaar oud, Gijs. Hij is niet opgevoed als een gereformeerd christen. Zijn moeder gaf hem een stevige rooms-katholieke opvoeding. Op zijn 25e kwam hij door bijbellezen tot de ontdekking dat dat geloof niet was wat de Bijbel van hem vroeg. Hij nam afstand van het geloof van thuis en werd gereformeerd. En dat, gemeente, was geen simpele overstap. Al snel moest hij het land uitvluchten. Hij ging naar Engeland. Na 4 jaar gaat hij terug en wordt dominee in het geheim. Gepreekt wordt er buiten, de hagepreken, en hij trekt van het ene dorp naar het andere, van de ene stad naar de andere, om maar niet ontdekt te worden. In 1553 wordt de grond hem weer te heet onder de voeten en moet hij opnieuw vluchten uit de zuidelijke Nederlanden, want het is uiteindelijk een Belg, maar dat is geen Belg, dat is gewoon een Nederlander. En dan vlucht hij naar Duitsland en Zwitserland. Hij maakt van de nood een deugd en studeert in die tijd een jaar bij Calvijn, 1553. Dan gaat hij weer terug en wordt dominee in Doornik, Franstalig deel van België, dat toen nog bij de Nederlanden hoorde. Dat is dus de achtergrond van dit boekje. Het is geschreven, weet u dat trouwens, jaartal van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Catechismus is 1563, Duitsland. Nederlandse geloofsbelijdenis is 2 jaar eerder, 1561, de zuidelijke Nederlanden. Maar dit is dus de achtergrond van deze belijdenis. En dit leven van dominee Gijs gaat op voor heel die kerk. Die hele hervormde kerk van die dagen. En die opa's en oma's van ons zeggen, wij geloven en belijden. Dat is niet maar op een achternamiddag nadenken over hoe kunnen we nou eens zo goed mogelijk met onze collega's praten. Dat is een kerk die wordt vervolgd. Het is geen theoretisch boek, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is een boek dat zindert van de liefde voor de Heer Jezus. Een boek dat zindert van de haat van de achtervolging. En dominee Gijs wil dan iets uitleggen aan de koning Philips II... en zijn landvoogdes, Margaretha van Parma. Daarom gooit hij in de nacht van 1 op 2 november dit boekje, de Nederlandse geloofsbelijdenis, samen met een aantal prachtige brieven over de muur van het kasteel in Doornik. Margaretha is daar vanwege mensen die psalmen zingen. De chanterie, chanté zingen. Want de directe aanleiding om deze geloofsbelijdenis in de openbaarheid te brengen was een soort straatkoor. Die hervormde kerk die werd vervolgd. Ze bracht onrust. Want ze gingen dus buiten de stad in landstaal preken. En al die mensen mochten zomaar meedoen met het avondmaal. En niet alleen de priesters. En er gebeurden dus allerlei daden. Handen. En dat zorgde voor onrust. En dat moest de kop worden ingedrukt. En de spanning loopt zo hoog op, de vervolgingen werden zo zwaar, dat uiteindelijk een grote groep hervormde christenen de straat op gaat en doet wat hen raakt. Ze gaan zingen. Psalmen zingen. Want dat hadden ze geleerd. Calvijn had die psalmen naar de landstaal laten vertalen. Er was muziek bijgekomen en het volk was gaan zingen. Mannen en vrouwen. Een soort ongehoorde emancipatie, want de Rooms-Katholieke Kerk hield zich veel strikter aan het gebod dat in de gemeente de vrouw moet zwijgen. Dus in de Katholieke Kerk zongen de vrouwen niet, vandaar dat je als compensatie de jongenskoren hebt. Maar die hervormde kerk die gaat zingen. Mannen en vrouwen tegelijk. En zo zingen ze hun geloof uit. En dat doen ze nu ze worden verdrukt op straat. Ja, volksoploop daar in Doornik en die mannen en vrouwen die zingen allemaal psalmen. Een protest. Want alleen de protestantse kerken zingen de psalmen. Daarop neemt Margarethe van Parma de landvoogdes haar intrek in het kasteel in Doornik om deze oproerkraaiers te beteugelen. De dominee, Guido de Bray, was het ondertussen met die chanterie absoluut niet eens. Want de overheid kreeg op deze manier de indruk dat het hervormde geloof een losgeslagen geloof was. Dat revolutie wilde en los van alle kerkelijke en bijbelse structuren wilde leven. Zoals de wederdopers in Münster het koninkrijk van God wilden laten komen. En dan schrijft Guido de Bray samen met de kerk dit boekje. Wij zijn niet gek. Wij zijn katholiek. Wij zijn geen oproerkraaiers. Wij leven in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle tijden. Hij maakt van deze belijdenis een pakketje, voegt er een aantal brieven bij voor de koning, voor Margarethe van Parma, en dat pakket wordt dan midden in de nacht over de muur van het kasteel gegooid, zodat de landvoogdes en de koning die belijdenis zullen lezen. Of de koning het ooit gelezen heeft, is de vraag. Maar dat Margarethe het gezien heeft, is hoogst waarschijnlijk. Daarom, wij geloven. Het is niet maar het geloof van een enkeling met een bevlieging. Het is het katholieke geloof van de wij van de wereldkerk. Dat door de hervorming van de schrift en van het hele leven is gegaan. En van dat katholieke geloof wil de hervormde belijdenis verantwoording afleggen. Een beredeneerd geloof. Het is een doorwrochte belijdenis waar heel veel zaken kort en krachtig worden weergegeven. En die woorden uit deze belijdenis, het zijn bijna allemaal zinnetjes uit de Bijbel die achter elkaar worden gezet. Maar ze zijn zo bij elkaar gezet dat de structuur logisch en helder is. En dus, wat is de Nederlandse geloofsbelijdenis? De schakel tussen hart en handen. De handen hadden de liturgie van de kerk vernieuwd. De handen hadden de Bijbel gepakt en vertaald. En de mond was gaan zingen van wat er leefde in het hart. En de mond gaat nu vertellen tussen hand en hart wat er wordt geloofd. In die drieslag van hart, hoofd en handen. Op de daden die Gijs uitlegt en afkeurt, geeft hij een belijdenis die schrijft over mond en hart. Wij geloven en belijden, want wat uit onze mond komt, is de basis voor ons handelen. Gemeente, dat even over de achtergrond, maar dan gelijk wel een vraag daarbij. Waar is uw hart? En wat ligt u voor op de tong? En wat komt er uit uw handen? Als u dingen doet, omdat u bij de Heer Jezus wilt horen, en dat roept vragen op, gaat u dan met uw mond belijden wat er leeft in uw hart, omdat u dat niet voor uzelf kunt houden? Zijn uw woorden en uw daden met elkaar in overeenstemming? En is dan de belijdenis het centrum van uw leven? Niet omdat je nou eenmaal zoveel moet weten als je gelooft, maar omdat het spreken over God laat zien wat er in je hart leeft. En je probeert om woorden te vinden voor de liefde die er kwam omdat God je heeft aangesproken. En dat dat de basis is voor wat je doet. Gemeente, wij doen toch niet zomaar wat in dit leven. Wij dienen God. En dat willen we kwijt, toch? Want er was in diezelfde tijd dat de kerk de straat op ging en die chanterie ging zingen, waar Guido de Bray het dus niet mee eens was, ook nog een andere groep waar die het ook niet mee eens was, de Nicodemieten geheten. Nicodemieten naar Nicodemus. Want Nicodemus, die durfde niet voor zijn geloof uit te komen, die ging 's nachts naar de Heer Jezus. En zo zijn er mensen die hun werk doen En thuis, als de deur dicht is, gereformeerd christen zijn. Guido de Bray is het met hen niet eens. Guido de Bray wil zijn leven wagen voor het evangelie. Jezus die opstond uit de dood, heeft bij hem zo'n vuur aangewakkerd, dat hij die boodschap aan iedereen wil en moet zeggen. Maar niet alleen dat. Hij vindt ook dat dat moet gebeuren door de kerk. Het motto van de geloofsbelijdenis is 1 Petrus 3 vers 15. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En zo is het bij de Bray. En hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Bent u een Nicodemiet? Of belijdt u met mond en hart? Paulus beschrijft het belijden van het geloof als iets wezenlijks. Ik vraag u, belijdt u wat u gelooft? En als u niet belijdt, betekent dat dan dat u ook niet in de zaligheid bent? Als u er niet over kunt, durft of wilt praten wat er in uw hart is, is er dan wel liefde in uw hart? Want de liefde van de opgestane Here voor zondaar is zo onnoemelijk groot. Als die wordt uitgestort in ons hart, is dat veel te veel. Dat komt eruit, dat moet eruit. Als wij kunnen zwijgen, zijn wij dan wel in de zaligheid. Overvloed van de liefde, die wil eruit komen. Het wonder van de Heer Jezus, van zijn liefde voor ons, wil uitgezegd worden. En daarom, wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Gemeente, laat er niemand van ons achterblijven. Wij geloven allen met het hart. En laat er dan niemand van ons zwijgen. Wij belijden allen met de mond. Voor die belijdenis wilde Guido de Bray zijn leven wagen. Dat was hem alles waard. Op 31 mei 1567, dus dat is 5 jaar na deze belijdenis, werd hij veroordeeld tot de strop, 45 jaar oud. Het geloof van de reformatie is een geloof dat God kent. Want als hij daar in de gevangenis zit, schrijft hij een aantal prachtige brieven, waarin hij zegt, ze kunnen me alles afpakken. Ze kunnen me het leven afpakken. Maar ze kunnen me nooit Jezus afpakken. En daarom ben ik niet bang. Daarom blijf ik belijden. Daarom krabbel ik niet terug. Omdat hij bij me is en er is niks of niemand die me van hem kan scheiden. En daarom wil de kerk als eerste spreken over God. Wij belijden God. Wij belijden niet ons geloof. Wij belijden niet ons gevoel. Wij belijden niet onze ervaring. Wij belijden niet onze zaligheid. Wij belijden God. Wij geloven en belijden dat er is één enig en eenvoudig goddelijk wezen. Dan kan heel de wereld mij gestolen worden, omdat ik hem ken en niets mij scheiden kan van de liefde van God door Christus Jezus. En wat zou u dan willen vertellen? Wij geloven God. En wat wilt u dan over God vertellen? Guido de Bray gooit een brief over de muur van het kasteel van Doornik. En het eerste wat hij doet is iets vertellen over God. Stel nou dat u hetzelfde doet. Uw kleindochter gaat naar de middelbare school. Dat is een grote stap. En bij die belangrijke stap schrijft u haar een brief over wat u gelooft. En u wilt vertellen over de God in wie u gelooft. Wat zou u dan over de Heere God vertellen? Wat schrijft u? Zullen we luisteren naar wat Guido de Bray schrijft? Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is één enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Nou, zou het kunnen zijn dat u zegt, van binnen. Nou, dat zou nou niet precies zijn wat ik zou willen vertellen. Het klinkt een beetje filosofisch. Het klinkt een beetje vaag. Nou, dat kan. Maar als we dan weten wie die kerk is die deze belijdenis schrijft, dan zou ik willen zeggen, laten we eerst even goed naar onze opa's en oma's luisteren, voordat we die belijdenis opzij schuiven. Ze schreven deze woorden met het schavot voor ogen. Zouden dan misschien meer in kunnen zitten dan wij op het eerste oog denken? Laten we niet te snel zeggen, het is oude taal. Wij moeten, en dat moeten we ook, we moeten in deze tijd nieuwe woorden vinden voor onze belijdenis. Maar laten we eerst maar eens heel goed en heel lang luisteren naar die opa's en oma's. In die tijd van vervolging, 1561. Wat doet hij? Guido de Bret. Het eerste dat hij zegt is, God is een enig, eenvoudig, geestelijk wezen dat wij God noemen. Dat is eigenlijk een meditatie over de naam van de Heere God. Yahweh, de naam die wij vertalen met Heere, ik ben die ik ben. Ik ben altijd dezelfde en ik ben altijd mezelf. En daar redeneert de kerk op door. Zo heeft hij zich aan ons geopenbaard en zo hebben wij hem leren kennen. Eén en enig. God is enig, dat betekent uniek. Niet te vergelijken met iets of iemand anders. God is ook eenvoudig. En eenvoudig is dan niet simpel, maar staat tegenover samengesteld. Wij hebben zoveel kanten. En soms zie je de ene kant en dan weer de andere. Maar God is niet dan zus en dan zo. God is uniek en God is betrouwbaar. Dat is één. Dat is het eerste wat wordt geponeerd. Dat is het eerste wat wordt gezegd, omdat dat het eerste is wat het hart heeft gevat. God is anders. God is uniek. God is betrouwbaar. Wij geloven één enig geestelijk wezen dat wij God noemen. Tegenover allerlei vormen van godsdienst en regeringen die zo passen bij wat wij willen, wat wij voelen en die zich aanpassen aan onze willekeur, staat de God van Israël, één enig geestelijk wezen. Dit zijn woorden die zich keren tegen alle afgodendienst. Hij is de enige, hij is de unieke, tegen alle afgodendienst ook binnen de kerk. Want dat was er in de tijd van Guido de Bret en dat is er in ons kerkelijk leven. Afgoden naast deze enige God. Maar de kerk belijdt, hij is uniek, hij is betrouwbaar. En dan worden de 9 woorden achter elkaar genoemd. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed. Wat er daarna komt, een zeer overvloedige fontein van al het goede, is eigenlijk een samenvatting. En misschien ook nog later toegevoegd, dat weten we niet helemaal zeker. 9, dus. 9 woorden, 3x3. Een beeld van de Heere God in woorden, als een gebouw met 3 pilaren. En die 3x3, die wil ik met u langslopen. Het eerste drietal, eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar. Die 3 woorden beschrijven de aanwezigheid van God. De boodschap is, wij hoeven God nooit te missen. Hij is er altijd en overal. Hij is in Engeland, hij is in Doornik, hij is in de gevangenis en hij is op het schavot. Die misschien filosofische woorden, eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, die betekenen dat hij er altijd is. Want eeuwig gaat over de tijd, of beter nog het ontbreken van de tijd. Wij leven in de tijd. Het is nou 5:50. En over 25 minuten is deze dienst afgelopen. Nu is de kerk vol. Maar over een uurtje is deze kerkzaal leeg. Wij hebben een begin. Daaraan denken we op onze verjaardag. Wij hebben een eind. Onze sterfdag. Dan zijn we er niet meer. God is eeuwig. God heeft geen begin. Hij is er altijd. God heeft geen verjaardag. God heeft ook geen sterfdag. Hij zal er altijd zijn. Bij ons kan, wat op het ene moment is, een volle kerk, een mooie relatie, er het volgende ogenblik niet zijn. Bij God is dat anders. Hij is er altijd. Maar het gaat nog verder. God is niet alleen van voor de wereld en tot in eeuwigheid, maar hij is ook niet onderworpen aan de tijd. In hem is geen eerder of later, geen nu of vandaag. In God is alles heden. En dan is hij ook onbegrijpelijk. Dat is een mooi Nederlands woord. Daar zit het woordje grijpen in. Als je weet hoe dingen zitten, bijvoorbeeld met werkwoordspelling, dan heb je er grip op. Dan begrijp je het. Als je weet wanneer je een D of een T achter een werkwoord moet zetten, dan is dat heel handig, want dan weet je hoe je die taal kan beheersen en naar je hand kan zetten. Als je iets begrijpt, dan heb je het in je macht en dan kun je ermee spelen. Dan is de taal niet meer iets om bang voor te zijn. Letters die je fouten laten maken, waardoor je sollicitatiebrief niet eens gelezen wordt. Maar dan ben jij de baas over de taal. Je kunt ermee doen wat je wilt. God kunnen wij nooit grijpen, vatten, omdat hij ons denken en ons bestaan te boven gaat. Dat is lastig. Dat is nou juist de discussie met de afgoden, die kun je begrijpen, letterlijk. Want een afgod kun je beetpakken. Maar ze werken ook op een heel voorspelbare manier. Ze zijn niet slim. Het zijn eerder robots of algoritmes. En zo is God niet. Dat kan je bang maken, want het kan klinken of God grillig is. Maar dan moet je dit woord weer laten klinken tegen die andere woorden. Bedenk in ieder geval dat als je zegt dat God onbegrijpelijk is, dat u niet meer over hem te zeggen hebt dan iemand anders. Wij gereformeerde mensen zijn daar nogal eens goed in. Wij hebben die Bijbel en dan denken wij dat wij degene zijn die de waarheid in pacht hebben. Dan vergeten we dat God onbegrijpelijk is. En dat een andere christen, die misschien heel anders leeft, heel anders doet en heel anders zingt, het minder heeft. Nou, we mogen best in gesprek, we mogen best overtuigd zijn van onze eigen mening. Maar laten we nooit denken dat wij het begrijpen, dat wij God begrijpen. Zijn wezen laat zich niet bevatten of beschrijven. Lees maar het boek Job. Ten derde is God ook onzienlijk. Hij heeft geen lichaam. Hoewel er in de Bijbel wel gesproken wordt over allerlei lichaamsdelen. Dat maakt dan iets duidelijk van wat God doet. Maar zijn bestaan is niet aan een lichaam gebonden. Dat betekent dat hij niet alleen maar niet en nu wel is en dan niet, maar ook dat hij niet hier wel is en daar niet. Deze Bijbel kan alleen maar hier zijn. God is onzichtbaar en is daardoor ook niet begrensd. Dat zijn de eerste drie woorden. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk. God is er altijd en overal bij in zijn heden. En dan de tweede trits, die gaat in op wat hij doet, over zijn handelen. En daar geldt hetzelfde voor. Ook dat handelen van God is onbeperkt. Wij kunnen hem niets in de weg leggen. Hij is onveranderlijk, oneindig en almachtig. Onveranderlijk, dat is een woord dat voor ons niet makkelijk is, omdat het negatief klinkt. Wij zijn gewend aan een razendsnelle wereld die verandert. Wij denken ook in tijd en in ontwikkeling. En we zijn ook nogal eens van het idee dat het nieuwe beter is. Stilstand is achteruitgang. Nou is stilstand geen woord dat bij God past, maar onveranderlijkheid wel. Gewoon omdat het Bijbelse taal is. En we daar dus over na moeten denken. Psalm 102. Als een kleed zal het al verouden, alles verslijt, alles raakt zijn glans kwijt, zijn kracht en zijn schoonheid, behalve onze God. Zijn daden zijn altijd actueel, God is altijd bij de tijd, dat betekent zijn onveranderlijkheid. Er is ook niks dat hem van zijn stuk kan brengen. Wij kunnen van het ene op het andere moment uit het lood geslagen worden door iets. God nooit. Hij blijft dezelfde. En diezelfde wordt bepaald door zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid en zijn goedheid. Dat betekent dat die wijsheid, die rechtvaardigheid en die goedheid dus nooit minder worden. Oneindig. Dat raakt aan de onzichtbaarheid van God, maar gaat nog verder. God is grenzeloos. Hij wordt niet bepaald door een limiet. Een mens kan niet harder dan 15 km per uur. Een auto niet harder dan 200. En God, voor hem is er voor u geen uur, voor hem zijn er geen kilometers. Hij staat overal boven. Dus deze eigenschap, dat oneindige, doordringt al die anderen. Want als hij oneindig is, is zijn macht ook oneindig. En dus is Gods macht almacht. Gods kennis is oneindig en daarom is hij alwetend. Zijn aanwezigheid is alomvattend en dus onmisbaar. Denk aan de hervorming waardoor de kerk van Guido de Bray was heengegaan. Men had uit het woord deze God leren kennen. Op deze God vertrouwde men in leven en in sterven. En daarom durfde men te zingen wat kan een nietig mens mij doen. Misschien kunnen ze beschikken over een groot leger. Maar deze God is onveranderlijk, oneindig en almachtig. Op hem kan ik vertrouwen. Dat is mijn troost. In leven en in sterven. Zondag 1 van de catechismus en artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gaan allebei over het vertrouwen op deze God. En dan de laatste trits. Dat is eigenlijk een inperking. God is almachtig, maar hij kan niet alles. Hij kan namelijk alleen maar alles wat in overeenstemming is met zijn wezen. En hoe is dat wezen? Wie is hij? Hij is volkomen wijs, volkomen rechtvaardig en volkomen goed. God kan dus geen onrecht doen. God kan niet liegen. Hij is volkomen wijs. Hij weet niet alleen alles. Hij neemt ook de juiste beslissing. Zodat ik weet dat hij met deze wereld en met mijn leven toewerkt naar zijn doel. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is onbegrijpelijk. Maar uiteindelijk geloven we dat hij niet willekeurig handelt. Hij handelt naar zijn eigen recht. Rechtvaardiging. Dat is een belangrijk onderwerp. Dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis ook nog aan de orde komt. Laat in ieder geval helder zijn dat God anders is dan zoveel op deze aarde die alleen maar aardig zijn omdat ze jou kunnen gebruiken. Die recht praten wat krom is. Bij God weet je waar je aan toe bent. God heeft zijn diepste woord gesproken aan het kruis van Golgotha. Want hij is tenslotte volkomen goed. Dat is een eigenschap die weer allemaal consequenties heeft. Want dit is de eigenschap waaruit allerlei eigenschappen voortvloeien die met gevoel te maken hebben. Genade, medelijden, geduld. En bedenk dan, 3 keer 3 keer 3, God is dit allemaal tegelijk. Dat hij dus overal alles op de beste manier kan doen. Want hij is eeuwig, hij is overal. En hij is volkomen goed. Hij kan dus overal alles op de beste manier doen. Dat hij dus ook overal op de beste manier kan zijn. In zijn zorg en zijn goedheid. Kan hij niet ophouden er te zijn. God kan vanwege zijn wezen niet ophouden om goed te zijn. God kan niet ophouden om aanwezig te zijn. Want het is niet mogelijk dat deze God er niet is. Deze liefdevolle goede heeft geen uitknop. God kan niet uitgeschakeld worden in tijd en eeuwigheid. De hervorming tekent een karakter van God dat door niets kan worden overtroffen en door niets kan worden geëvenaard. Kijk, er kunnen dingen in je leven gebeuren waardoor je beeld van God wordt bijgesteld. Je dacht dat God voor je zorgde. Maar ineens voel je hem niet meer en merk je hem niet meer of doet u dingen die niet bij hem passen. En u vraagt zich af, waarom doet God dit? Is hij er niet? Is hij niet rechtvaardig? Vragen die terecht zijn. Maar dan luisteren we naar wat onze opa's en oma's in de kerk van de hervorming, vervolgd als ze werden, ons willen voorhouden. Wij lezen samen met hen de schrift en luisteren dan naar wat zij zeggen over God. Zij vertellen ons dat ze in de grootste vervolging en in de grootste ruzies deze God hebben leren kennen. En dat ze door en door op hem vertrouwen, in dood en leven. Broeders en zusters, laten we naar hen luisteren. Naar wat zij uit de schrift naar voren haalden. Wij kunnen en moeten misschien andere dingen naar voren halen. Maar dit is het vertrouwen. God is altijd dezelfde in zijn eeuwige goedheid. Laten we daarom hem vertrouwen. Want deze God is onze God. Wij geloven met het hart en belijden met de mond. God, deze God. Amen. Wij bidden opnieuw met woorden van Augustinus en daarna bidden we voor land en volk. Laten we bidden. Wie bent u dan, mijn God? Wie anders dan God, mijn Heer? Want wie is Heere behalve de Heer, of wie is God behalve onze God, Gij? Alles te boven zijt Gij, de Hoge, de Voortreffelijke, de Machtige, de Almachtige, de Meest Barmhartige en de Meest Rechtvaardige, de Meest Verborgene en de Meest Tegenwoordige, de Schoonste en de Sterkste, standvastig, maar niet te vatten, onveranderlijk en toch alles veranderend, nooit nieuw, nooit oud, alles verjongend, maar de hoovaardigen veroudert gij en ze merken het niet. Altijd werkt gij, altijd hebt gij rust, gij vergaat en hebt toch niets nodig, gij draagt en vervult, beschermt, gij schept en voedt en voltooit. Gij zoekt, hoewel niets u ontbreekt. Gij bemint, maar leidt geen hartstocht. Gij ontbrandt in ijver, maar blijft onbekommerd. Gij hebt berouw, maar zonder droefheid. Gij zijt toornig, maar blijft kalm. Uw werken verandert gij, maar niet uw raadsbesluit. Grote God, met de kerk van alle eeuwen zoeken wij naar woorden, om u te loven, om u te aanbidden. En wij vinden die woorden in uw eigen woord. En wij zeggen ze door, naar de wereld om ons heen, omdat die woorden over u ons leven in vuur en vlam zetten, voor uw liefde, voor uw macht, voor uw nooit aflatende goedheid en trouw. Er is niks en er is niemand die u in de weg kan staan. Wij danken u voor uw evangelie. Wij danken u dat u de opa's en de oma's in de kerk van de hervorming woorden hebt gegeven om het geloof te belijden. Wij mochten naar hen luisteren, wij mochten met hen meezingen voor het eerst of opnieuw. En wij bidden nu, als we weer aan het werk gaan, geef ons deze week handen om te doen wat u van ons vraagt. Geef ons een mond om te belijden wie u voor ons bent. Geef ons een hart dat brandt van liefde voor u. Wees met ons en wees met deze wereld. Wees met hen die ons regeren, dat we kunnen getuigen tegenover de overheid over wie u bent en hoe uw koninkrijk van recht, goedheid en gerechtigheid eruit ziet. Wees met hen die ons regeren, landelijk, provinciaal, plaatselijk in Europa. Geeft u vrede in deze dagen. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Want deze God is onze God, dat gaan we zingen, Psalm 48, vers 6. Ga dan heen in de vrede van uw Heere onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.